Goedemorgen luisteraars, fijn dat we deze dinsdagmorgen 20 mei weer met elkaar verbonden mogen zijn. En deze morgen gaan we verder bij de 12e legering uit het boek De Woestijnreis van dominee Van Renen. We gaan eerst lezen een aantal versen uit Exodus 19, de eerste 9 versen. Er staat boven de voorbereiding voor de wetgeving. Want die twaalfde legering, dat gaat over de Sinaï, de wetgeving. In de derde maand, na het uittrekken der kinderen Israëls uit Egypteland, tenzelfde dagen kwamen zij in de woestijn Sinaï. Want zij togen uit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï, en ze legerden zich in de woestijn. Israël nu legerde zich al daar tegenover dien berg. En Mozes klom op tot God, en de Heere riep tot hem van de berg, zeggende: aldus zult gij tot het huis Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen: gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaars gedaan heb, hoe ik u op de vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijne. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult. En Mozes kwam en riep de oudsten des volks en stelde voor hun aangezichten al deze woorden die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk en zij zeiden: al wat de Heere gesproken heeft zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden des volks weder tot de Heere. En de Heere zeide tot Mozes: zie, ik zal tot u komen in een dikke wolk, omdat het volk hoore als ik met u spreek, en dat zij ook eeuwiglijk aan u geloven. Want Mozes had de Heere de woorden des volks verkondigd. Ook zeide de Heere tot Mozes: ga tot het volk en heilig hen heden en morgen, en dat zij hun klederen wassen. Tot zover. We gaan de Heere vragen om een zegen over deze samenspraak die we graag willen lezen. Heere, trouwhoudend God in de hemel, wilt u met ons zijn, ook deze morgen. U kent ons en u weet ons zitten en ons staan, en u kent ook van verre onze gedachten. U doorgrondt het ook, Heere, en dan kan het ook tot vrees zijn, maar het kan ook zijn dat: Heere, kijk nog maar in mijn hart, Heere. U weet wat er in mijn hart leeft, welke begeerte er is. En mag het dan ook die begeerte zijn, Heere, om toch een blijk van uw gunst te mogen ontvangen. En dat u zal zich willen openbaren en verklaren aan het hart. Ik kan ineens een vrouw die vroeg maar om een kruimeltje, Heere. Gedenk ons zo naar de trouw van uw verbond. We hebben het ook gelezen om het verbond te houden. O Heere, wat zondigen wij toch ook elke keer weer. Wat zijn wij toch ook verbondsbrekers. Maar dan is het grote wonder, Heere, dat u het verbond houdt. Dat verbond wat van geen wankelen weet en waarvan u, de Heere Jezus Christus, het hoofd zijt en de overste leidsman en de voleinde van het geloof. O Heere, en gedenk ons dan, want ook het volk Israël, daarvan al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Heer, u hebt het niet veroordeeld. Het is goed, heb u gezegd, maar u wist ook, o Heere, dat wij het niet kunnen houden, maar dat het ook uw rijkdom van genade is in de weg van verzoening en vergeving, om de zonde te vergeven. En u weet wat van uw maaksel zij te wachten. Gedenk ons, Heere. En leid ons in alle waarheid, zoals David ook mocht bidden: leer mij en leid mij. Heere, wilt u gedenken ook de zieken in de gemeente en alle zorgen die er ook zijn, ook die ernstig ziek zijn, of die behandelingen ondergaan, of die op uitslagen wachten. Het leven, ja, daarvan zegt u, is moeite en verdriet. Heere, wilt u dan ook, ja, mogen we het dan ook in uw hand geven. U aanschouwt en ziet het ook. U kent jong en ook de ouder in de gemeente, op hun kamer, zo vaak in eenzaamheid. Ook weduwen, weduwnaar in de gemeente, of die kinderen hebben naar het graf hebben moeten dragen, wilt u ondersteunen, sterken. Want we zijn maar voorbijgangers en we hebben hier geen blijvende stad. Maar dat we mogen weten op dat fundament waarvan we zondagmorgen gehoord hebben, op die ware rotssteen u de Heer Jezus Christus te mogen bouwen. Ja, Heere, leid ons in de verborgenheden van uw woord waarvan u zegt, verborgenheden des Heren zijn voor degene die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Dat vragen wij u om Jezus wil. Amen. Ja, deze morgen dus de 12e legering. Er staat boven met grote letters Sinaï. En deze meditatie gaat dan uit van de tekst uit Numeri 33 vers 15... En waar dan staat, en zij verrijsden van Ravidim en legerden zich in de woestijn van Sinaï. We gaan die samenspraak lezen. Kees die zegt, en nu gaan wij volgens nummer 33 vers 15 naar de woestijn Sinaï. Niet waar, Bart? Juist, Kees, dat is die eeuwige gedenkwaardige plaats waar de Heere de grondwet van zijn koninkrijk heeft afgekondigd. Dat heb ik in Exodus 19 en 20 gelezen, Bart. Wat zal dat majestueus geweest zijn? Ik heb daar gelezen van die grote voorbereiding, van die afkondiging en van de machtige uitwerking welke deze had op het volk van Israël. Ik vond het alles even ontzaglijk en toch zo heerlijk. Dat is het ook, Kees, aangezien je dat zelf gelezen hebt. En iedereen die het kan lezen, zou denken dat wij de historie van de wetgeving niet verder hoeven te bespreken. En ons meer kunnen bepalen bij de hoge betekenis van die wetgeving in het leven en de ervaring van onze pelgrim. Dat vind ik ook voor ons het belangrijkste, Bart. Toch zou ik je wel eerst enige vragen willen stellen, als ik mag. Zeker mag je het eerst wat vragen, Kees. En ik hoop deze vragen te kunnen beantwoorden. Ik zou je dan willen vragen, Bart, waarom de Heere die wet in stenen tafelen schreef. Dat de Heere die wet in stenen gegraveerd heeft, Kees, is om aan te duiden dat het een eeuwigdurende wet is. Ik heb wel eens horen beweren, Bart, dat Christus die wet heeft niet gedaan. Dat hij het einde van de wet is voor een ieder die gelooft. Ja, dat hij er een geheel nieuwe wet voor in de plaats heeft gegeven. Je moet bedenken, Kees, dat de Heere drieërlei wet aan het volk van Israël gaf. Ten eerste de burgerlijke of politiewetten. Daarin zegt de Heere hoe hij wil dat het in het burgerlijke leven aan toe zal gaan. Ten tweede de ceremoniële of schaduwwetten, zoals voor het offeren, de wassingen enzovoort. Die wetten zagen alle op de Heere Jezus. En van die schaduwwetten is Christus het einde. Wij behoeven, om maar iets te noemen, op Pasen geen lam meer te slachten, omdat Christus, ons Pascha, geslacht is voor ons. Met die ceremonieën en voorts met de gehele tabernakel en tempeldienst hebben wij niets meer te doen, Kees. Wij kunnen daar wel veel uit leren, maar mogen ze niet onderhouden. Dat zou een verloochening van de Heere Jezus zijn. Daar wijst de apostel op in zijn brief aan de Hebreeën. In de derde plaats gaf de Heere de wet der 10 geboden, ook wel de zedelijke wet genaamd. Dit is een eeuwigdurende wet. Die heeft Christus wel vervuld en de vloek voor ons weggenomen, maar gelukkig heeft Jezus die lieve, zoete wet niet weggenomen of vernietigd. Die blijft, Kees, zelfs in de hemel. Ja, dan zal die wet, als de wet van zijn huis, door alle hemelingen tot een eeuwigheid betracht worden. Noemt u die wet een lieve, zoete wet, Bart? Ik ben er zo bang van. Ik vind het een vreselijke wet. Dat ligt er maar aan hoe we tegenover die wet staan, Kees. Staan we tegenover die wet als een schuldenaar? Ja, dan is het een vreselijke wet, gereed om ons te verdoemen. Maar zijn wij door de volkomen genoegdoening en de gerechtigheid van Christus in vrede met God gekomen, dan hebben wij die wet lief. Dan is zij onze lieve onderwijzeres, die ons een klaar bericht geeft van onze plicht. Dat noemt de dichter van Psalm 19 een schoon vooruitzicht, Kees. Dat gaat nu nog boven je bevatting, maar dat zullen wij later wel wat breder behandelen, als wij, zo de Heere wil, getuigen zullen zijn van de dood van Mozes. Maar heeft de Heere Jezus toen hij op de aarde was geen nieuwe wet gegeven, Bart? Wel nee, Kees. De Heere Jezus heeft diezelfde wet verklaard. De Joden hadden aan die wet een verklaring gegeven die treurig was. Nadat die grote profeet Jezus hun die wet verklaard had, leek het wel een hele andere, een nieuwe wet. Maar het was en bleef diezelfde lieve grondwet van het Koninkrijk der Genade. Nu wilde ik je nog wat vragen, Bart, namelijk dit. Wanneer gaf de Heere die wet op Sinaï? Dat was in het jaar 2514, op de 50ste dag na de uittocht uit Egypte. Hebben die mensen voor de afkondiging van de wet dan zonder wet geleefd, Bart? De Heere heeft de eerste mens zo geschapen, Kees, dat hij, zonder dat iemand het hem leerde, wist wat goed en Gode aangenaam was. God had die wet, om zo te zeggen, in zijn hart gegraveerd. Toen is de zonde gekomen en is de mens verduisterd geworden in zijn verstand. Toch nam de Heere de gehele kennis van de wet niet weg. Er bleef een vage kennis over. Zie maar wat de apostel Paulus zegt van de heidenen, die onze wet niet hebben en toch van nature doen de dingen die der wet zijn. Romeinen 2 vers 14 en 15. Daarbij kwam dat de Heere door mondelinge aanspraak en openbaringen aan zijn volk de kennis der wet kwam te vermeerderen, totdat het tenslotte de Heere behaagde om die wet van Sinaï af te kondigen. Mij dunkt, Bart, dat het volk van Israël toch wel geheel andere gedachten van Gods heiligheid en van zonde gekregen zal hebben door de afkondiging van die wet. Ik denk dat de kennis voor en na die afkondiging wel zeer verschillend zal geweest zijn. Dat heb je wel goed, Kees. En zo gaat het ook in de ervaring van de begenadigde zondaar en ook met onze geestelijke pelgrim. Daar zou ik graag iets van willen vernemen. Zonder de wet, Kees, zo leefde dus eerst de eerste tijd Israël en ook nu onze geestelijke pelgrim. Slechts een flauw besef is er van wat God, wat goed of kwaad is, en van Gods heiligheid. Er kan een groot misbaar over de grove zonde zijn. Er is dan ook een streven om die na te laten, zoals vloeken, liegen, lasteren, sabbat schenden, stelen, enzovoort. Er is een streven om zonder zonde voor God te leven, om God lief te hebben, enzovoort. Ook kan er een mening zijn dat men er al ver in gebracht heeft. Ik herinner me nog zeer goed, Kees, dat het bij mij in die eerste tijd best ging. Ik had de zonde bijna onder de knie. Vroom dat ik was en de Heere dienen. Ik breidde mij uit als een groene inlandse boom. Ik ging van kracht tot kracht steeds voort. Ik zong met de dichter van Psalm 52, vers 6. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des grote God. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. Hoorde ik Gods volk klagen over zonden, dan dacht ik dat het overloop van ootmoed bij hen was. Of vond ik treurig dat zij zo lang op de weg waren en dan nog zo slecht. Nee, dat zou bij mij anders zijn. En zo dacht ik rijp te worden voor de hemel. Ik ben toch nieuwsgierig om te horen hoe dat met jou afliep, Bart. Wel, mijn jongen, al zingende, wij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk onze zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Zo kwam ik aan Sinaï. Daar werd de heilige wet Gods als in mijn ziel afgekondigd. Daar werd de wet levendig, zoals men dat wel noemt, en ging mijn oog open voor de geestelijkheid van de wet. Heb je toen ook gezegd, zoete wet of lieve wet, Bart? Nee, Kees, toen kromp mijn armen zielen een en boog als een bieze in mij. Toen ging het mij, zoals de apostel zegt in Romeinen 7, vers 9, maar als het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. Al die doodgewaande en overwonnen zonden stonden in mij op. Als stof vlogen de zonden in mijn hart omhoog, toen de bezem van de wet kwam, zoals Bunyan dat beschrijft in de Christenreis. Nu werden de zonden bovenmate zondigende. Ik zag het God onterende, het walgelijke, het zielverdervende van de zonde. Zelfs van die zonden die mij vroeger als beuzelingen voorkwamen. Ik zag iets van die vreselijke majesteit des Heren en hoe Hij, daar Hij een heilig God is, niets anders dan het volmaakte kan eisen. Ja, Kees, die wet werd als een spiegel waar ik in zag hoe zwart en hoe walgelijk ik was en dat het niet hielp, al waste ik mij met salpeter. Ja, ik zag de onmogelijkheid om die wet te vervullen, terwijl God van zijn rechten niet afstaat. Toen verstond ik Jesaja, waar hij zegt, wee mij, want ik verga. En begreep ik Israël, waar ze bij de Sinaï bevende en sidderende uitroepen, dat God met ons niet meer spreken, omdat wij niet sterven. Nou, Bart, ik word hoe langer hoe meer met belangstelling vervuld om te horen hoe het je verder is gegaan. Dat wil ik graag van je geloven, Kees. Maar we hebben afgesproken dat wij zouden spreken over de reizen van de kinderen Israëls en niet over de bekering van Bart. Wil je toch weten hoe het met mij ging? Wel nu, het ging mij juist als de Israëlieten. Hoe ging het met dat volk dan? Treurig, Kees, zeer treurig. Als men dat volk aan de voet van de Sinaï ziet staan, bevende en sidderende voor het aangezicht van de driemaal heilige, en men hoort hen dan in de nood van hun zielen uitroepen, al wat de Heere gezegd heeft, is goed, dat zullen wij doen. Zou men dan niet denken dat dit volk voorgoed de zonde zou verleerd zijn? Zou je dan kunnen geloven dat ditzelfde volk na luttele tijd de gruwelijkste afgoderij zou plegen? Nee, Bart, dat zou wij niet kunnen geloven. En toch, als Mozes, een zichtbare leidsman, opklimt en dagen en weken vertoeft op de berg Gods, dan dwingen zij Aaron om van hun goud een kalf te maken. En daar dansen en springen zij om en roepen elkaar toe: dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Ik heb ook dat ook gelezen van het volk van Israël, Bart. En ik heb er mij over verbaasd en geërgerd dat zulk een hoogbeweldadigd volk, terwijl de Heer aan hen heldoende is op de berg, zich zozeer bezondigde. En wat een dwaasheid, een kalf, zo'n stomme afgod, en daarvoor te knielen en daaraan je geluk op te offeren. Ik heb Mozes in mijn hart gezegend dat hij dat beest heeft verdelgd. Ik heb gelezen dat hij dat kalf tot poeder heeft gestampt en aan het volk hun eigen afgod te drinken heeft gegeven. Er zijn nu geen gouden kalveren meer, Kees. Ik geloof dat de gehele wereld vol zit met gouden kalveren, Bart. Juist als het Egypte waaruit onze pelgrim is verlost en dat elk van God vervreemd mens niets anders doet dan afgoden maken en vereren. En de godsdienstige wereld dan, Kees? Ik denk dat zijn hele godsdienst niets anders is dan een gouden kalf, Bart. Sinds de mens door de bondsbreuk God kwijt is, Kees, zoekt hij in zijn blindheid naar iets waarop hij zijn vertrouwen stelt, wie hij zijn vereringen toebrengt, aan wie hij zichzelf wijdt, waarom hij danst en springt, van wie hij heil verwacht, waaraan hij zichzelf opoffert. En naarmate de mens meer godsdienstig is, en naarmate hij meer onder het licht van de waarheid vertoeft, zal zijn afgod, zijn gouden kalf, mooier gevormd zijn, meer een godsdienstig beeld vertonen, maar het is en blijft een afgod die hij dient. Gods ware begenadigde volk, Bart, maakt hierop toch een gunstige uitzondering. Dat wil zeggen, Kees, zij zullen niet meedoen aan komedie en bioscoop, aan kermis of danspartij, maar wat kan er een afgoderij bedreven worden met onze tranen en gebeden, met onze gestalte en kerkgaan, met oude en nieuwe schrijvers, met Gods volk en met Gods knechten. Maar Bart, dat zijn toch geen gouden kalveren? Nee, Kees, dat zijn geen gouden kalveren, integendeel. Tranen, gebeden, zoete gestalten enzovoort kunnen als kenmerken van genade niet gemist worden. En Gods knechten en goede boeken zijn dierbare genademiddelen. Als zodanig kunnen wij ze niet hoog genoeg waarderen, Kees, maar wij kunnen er wel afgoderij mee bedrijven. En dat doen wij als wij ons vertrouwen erop stellen en onze heil en zaligheid van hen verwachten. Ze kunnen middelen zijn, maar geen bron. En de Heere, Bart, die laat dat niet toe. De dichter van Psalm 16 zegt: de smarten dergenen die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Dat heeft Israël ondervonden, Kees. En dat heb ik op een smartelijke wijze ondervonden. En dat zal ieder van Gods kinderen ondervinden. De Heere komt ons met onze eigen afgoden te slaan. En we gaan er dikwijls om in het donker. Lees maar Psalm 81 maar eens. Gelukkig als Mozes eraan te pas komt om al die gouden kalveren van ons te vernietigen. Die kan al die beestjes wel klein krijgen. Mij dunkt, Bart, dat u wel aan die afgoden gestorven bent. Ik heb aan de Sinaï in smartelijke lessen geleerd wat de apostel Paulus zegt in Romeinen 7, Kees. Dat kapitel moet je maar eens rustig lezen en dan weet je ook de ervaring van Bart. Maar Bart, dat u dan toch zo getroost kunt leven en gerust kunt zijn met het oog op de dood. Dat is, Kees, omdat ik mijn gerechtigheid en mijn heil en zaligheid in een ander bezit en niet in mijzelf. En die lieve Heere, Kees, wiens naam ontfermer is, die zal mij straks verlossen van alle afgoden, waarvan mijn verdoemelijke eigen ik de voornaamste is. En dan zal ik eeuwig de enige ware God naar lust van mijn hart met al de hemelingen groot maken. Tot zover deze samenspraak. We gaan eindigen met gebed. Heere, trouwhoudend God in de hemel, wat is belangrijk wat u zegt zelf in uw woord. De Geest zal u overtuigen van zonde, maar ook van gerechtigheid en oordeel. Daarvan hebben we ook gelezen, Heere, hoe het volk stond voor de Sinaï, voor de wet, en hoe zij toch hebben gesproken dat ze de Heere zouden dienen. En wat is ervan terechtgekomen? En wat is dan ook telkens weer nodig waarvan dit boek, deze samenspraak spreekt, dat Mozes moet komen, de wet moet komen. Die moet overtuigen van zonde. En hoe diep dat moet gaan, o Heere, dat bepaalt u zelf in het leven van uw kinderen. Maar als ze toch ook gaan vragen, Heere, is er dan toch een weg en een middel om zalig te worden? Heere, wilt u dan ook daarin onderwijzen in de gemeente? De weg van overtuiging van zonde, maar ook het leven buiten ons, die de Heer Jezus Christus, daarvan heeft Bart ook mogen getuigen. Heere, dat hij ook die zaligheid, die gerechtigheid in Jezus Christus heeft mogen ontvangen. En nu wel getroost mag leven en eenmaal mag sterven. O Heere, gedenk ons dan als gemeente jong en oud, wilt u koninkrijk onder ons uitbreiden. En dat de prediking daarin ook mag functioneren, wet en evangelie. Dat het elke zondag mag dat ook aan ons hart worden gelegd. En door uw dienstknecht, onze dominee, hier wilt u hem ook ondersteunen en sterken. U mag ook deze plaats dan weer blijven. Onderlaatst dan weer bedanken voor een beroep. En hier, we mogen ook bidden voor het curatorium. Dat u ook aan de dag van gisteren, mogen we ook dankzeggen dat er weer iemand werd aangenomen. Hoe zal het vandaag gaan, Heere, gedenk de curatoren in het onderzoek, geef ze onderscheidingsgaven. Gedenk hen die zich hebben aangemeld, geef rust in het hart en dat ze op een eerlijke, oprechte wijze mogen vertellen hoe het in het leven ligt. En, o Heere, verblijd ons dan nog door uw goddelijke daden. We bidden voor de zieken in de gemeente, Heere, zoveel nood nogmaals. Leg dat voor u neer, wilt u middelen zegenen bij de zieken. Denk aan mevrouw Dodeweert, Heere, maar ook aan de heer Jumelet, die ook en zijn ongeval is overkomen. En zo zijn er anderen met moeite en zorg bezet. U kent ze allebei namen. Gedenk de ouderen in de gemeente, in de avond van het leven, o Heere. Dat ze mogen weten wat we ook gelezen hebben om eenmaal af te reizen. En te mogen weten in dat land Immanuel aan te komen. En dat hij daar staat, de rechterhand. Heere, gedenk ons zo samen en wilt u verder deze dag nabij zijn, ook de week die is ingegaan. En Heere, bewaar voor de zonde, voor gevaren, voor een onverzoende dood. Dat vragen wij u alles om Jezus wil. Amen. Ook je bedankt voor het luisteren deze morgen en ook een goede dag gewenst.